Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen vandaag verder uit het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 19, Tours, het jaar is 1849. De stichting van Tours was in 1847 zonder Jeanne tot stand gekomen. We geven hier in het kort weer onder welke omstandigheden dit gebeurde. Sinds lang had monsieur Dupont de wens geuit de zusterkens naar Tours te zien komen en zijn uitnodigingen werden steeds dringender. Een inwoonster van Tours, mademoiselle Chicosineau de La Valette, die familie had de Saint-Servant, was bereid de zusters te helpen. Eindelijk, in januari 1847, schrijft monsieur Dupont: de zusterkens der armen, die edele medewerksters van Jeanne Jougon, zijn aangekomen. Het werk van deze edele vrouwen is geroepen zich overal te verspreiden. Marie Jamais, een novice en een postulante, logeerden voorlopig in zijn huis. Ze huren een woning in de parochie van La Riche. Monsieur Dupont schenkt hen 3 bedden, 1 in zijn naam, 1 in naam van zijn vrouw en het 3e in naam van zijn dochter. Het huis bleef verschillende dagen leeg. Op 3 koningenavond namen de zusters hun maaltijd bij monsieur Dupont. Ze betreurden het dat ze nog geen oudjes hadden. Ze waren juist aan tafel toen er gebeld werd. In het huis van La Riche wachtte een oude vrouw hen op. De zusters haasten zich erheen en boden haar een warm onthaal. Waarschijnlijk werd het souper hen daar nagebracht. Op het einde van de maand waren er 15 oude vrouwen. Op 9 januari 1847 was men met bedelen begonnen. Een zuster ging vergezeld van mademoiselle de La Valette op tocht voor de armen. Op 10 januari werd deze bedeltocht aangekondigd op de eerste bladzijde van de journal de L'Indre-et-Loire. De zusters werden voorgesteld als behorende tot een vereniging bekend onder de naam van Vereniging van Jeanne Jougon. Ook de redevoering die Dupin voor de academie gehouden had, werd gepubliceerd. Zo bleef Dupin meer dan een jaar later nog de deuren openen. De aartsbisschop, monseigneur Morlot, hield zich aanvankelijk op afstand. Doch stilaan groeide zijn belangstelling voor het werk van de zusters. Wat later hielp hij hen zelfs bij het verkrijgen van een groot leegstaand huis, het vroegere moederhuis van de zusters van de presentatie. Hij liet horen dat hij zonder misnoegen zou zien dat daar het moederhuis en het noviciaat gevestigd zouden worden. Misschien had hij geruchten gehoord over de moeilijkheden die er in Rennes ontstaan waren na het vertrek van Abbé Le Pailleur naar Bouligny. Het huis werd inderdaad gekocht dankzij een gift van monsieur Dupont van 20.000 francs, die aanvankelijk bedoeld waren als bruidschat voor zijn geliefd dochtertje, onlangs overleden. In februari 1848 verhuisden de zusters. Op het einde van datzelfde jaar vestigde men er het moederhuis en het noviciaat. Het huis de Saint-Servant was veel te klein geworden om de 15 novissen en postulanten die zich voorbereiden om zusterke te worden, te huisvesten. De groei van de congregatie had een aanvang genomen. Ze zou zich nu snel gaan uitbreiden. Een jaar later zouden er in Tours 40 postulanten en novissen zijn. Enige weken voor de aankomst van de novice kreeg het huis bezoek van iemand wiens stem de naam van Jean Jugon beroemd zou maken. Louis Veuillot. Veuillot, sedert 1843 directeur van L'Univers, had zich 10 jaar eerder tot het christendom bekeerd en stelde zijn groot talent met onverdroten ijver onvoorwaardelijk ten dienste van het evangelie. Een van de redacteurs van L'Univers woonde in Tours. Hij was president van de vereniging van Sint Vincentius Apollo en kende de zusters goed. Zijn naam was Léon Aubineau. We mogen het wel als een vaststaand feit beschouwen dat hij het was die Veuillot in contact bracht met de zusterkens. Hij had een onderhoud met Marie Jamais en publiceerde nadien een artikel in L'Univers waarin hij vermeldde wat Marie hem verteld had. We zullen later zien dat Abbé Le Pailleur hem een heel andere visie op de feiten zou geven. Terug in Parijs woonde Veuillot begin september 1848 een debat bij van de Assemblée Nationale over het recht op bijstand, vermeld in de inleiding op de nieuwe grondwet. De Republiek moet door broederlijke bijstand het bestaan van behoeftige burgers verzekeren, hetzij door hen naar de mate van het mogelijke werk te verschaffen, hetzij door hulp te verlenen aan hen die niet in staat zijn te werken en door hun familie niet onderhouden kunnen worden. Naar aanleiding van deze zitting schreef Veuillot, die niet veel vertrouwen had in de vooruitgang van de menselijke samenleving en weinig sympathie voelde voor de republikeinse of socialistische ideeën, een ontroerend artikel over Jean Jugon en haar werk. Hij maakte de parlementariërs duidelijk dat hij hen wilde onderhouden over iemand die veel bedrevener was in het socialisme dan de meesten van hen. Het valt te betwijfelen of deze polemische benadering van de kwestie recht deed aan de geest en de bedoelingen van Jean Jugon. We laten hier enkele van zijn teksten volgen. Zij hield van armen omdat ze van God hield. Zekere dag vroeg ze haar biechtvader haar te leren hoe ze God nog meer kon beminnen. Jean, antwoordde hij, tot nu toe heb je aan de armen gegeven. Voortaan moet je met hen delen. Diezelfde avond had Jean een gezellin, of beter, een meesteres. Ik zag verzorgde kleding, vrolijke gezichten en zelfs stralende gezondheid. Tussen de jonge zusters en de bejaarden bestaat een hartverwarmende wederzijdse genegenheid en eerbied. De zusters houden zich in alles aan de levenswijze van hun armen. Er is geen enkel onderscheid, tenzij dat de zusters dienen en de armen gediend worden. De armen krijgen op tijd alles wat ze nodig hebben. Na het avondmaal blijft er niets over. Aan het middagmaal ontbreekt er niets. Het is de liefde die het huis in stand houdt. Als er een nieuwe inwoner aankomt, worden er een bed en kleding bezorgd. In de eerste regels van zijn tekst schrijft Veuillot: ik had de eer mevrouw de algemene overste te zien. Het is Jean Jugon niet. Deze vermaarde vrouw verblijft in het huis de Saint-Servant en is slechts de tweede in de familie die zij gesticht heeft. We hebben gezien dat Jean eigenlijk niet dikwijls in Saint-Servant was. In 1846 was ze in Rennes, daarna in Dinant en in 1847 en 1848 trok ze van stad naar stad. Maar in februari 1849 kwam ze, geroepen door haar zusters, in Tours aan. Ze hield zich hoofdzakelijk bezig met het verkrijgen van de nog ontbrekende officiële toestemmingen. Monsieur Dupont was enthousiast. Sinds 2 dagen hebben wij de eer Jean Jugon, de moeder van alle zusterkens, in ons midden te hebben. Welk een bewonderenswaardig vertrouwen op God. Wat een liefde voor zijn heilige naam. Ze zal in Tours veel goed voor ons doen. De machtigen der aarde menen dat die arme bedelares, zoals ze zich noemt, hun een aalmoes vraagt. Maar ook zij zullen, als hun ogen opengaan, begrijpen dat de aalmoes die zij krijgen door haar liefdevol en eenvoudig spreken over Gods voorzienigheid veel groter is. Deze brief is niet alleen ontroerend. Hij geeft heel juist aan wat de voornaamste spil van Jeans leven was en werpt een helder licht op het apostolische belang daarvan. Jean kan zo liefdevol en eenvoudig over Gods voorzienigheid spreken, omdat ze daarvan leeft. Ze heeft zich verbonden met hem, die gewild heeft dat de blijde boodschap aan de armen verkondigd zou worden. Ze zoekt niet opzettelijk aan apostolaat te doen. Ze getuigt zonder berekening, omdat de liefde van God in haar woont en deze haar dringt voor hem te werken. Haar getuigenis is verbreid door stemmen als die van Veuillot of zelfs van de heer Dupin senior en later, zoals we zullen zien, door Charles Dickens. Zij allen zorgden dat ze een groot gehoor kreeg. Bij haar aankomst in Tours ontmoette Jeanne daar een jonge man, Hector Doutremont, een zeer actief lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Ze vertelde hem over het begin van haar werk en monsieur Doutremont noteerde dat alles. Vervolgens kwam dit relaas in het bezit van de zusterkens der armen, doch werd later, helaas, vernietigd. Zij die dit deed, sprak daar later haar spijt over uit. Monsieur Doutremont zou later priester worden en bisschop van Le Mans. Hij zou een grote vriend van de zusterkens worden. De jonge zuster Pauline schrijft vanuit Tours naar Abbé Le Pailleur. Ze vertelt hem over de bezoeken die ze, vergezeld van mijn zuster Jeanne, bracht aan weldoeners en aan de bisschop. We zien dat op die datum de naam Sœur Marie de la Croix nog niet werd gebruikt, zelfs niet binnen de congregatie en ook niet door de jonge zusters die veel later binnenkwamen. Daarna zijn ze naar de pastoor van de parochie gegaan, die de raad gaf terug te gaan naar de bisschop om hem een aanbevelingsbrief te vragen voor de pastoors. Ze gingen erheen. Monsieur Monseigneur had gezegd dat hij niet te voortvarend durfde zijn. Jeanne viel op haar knieën en liet hem geheel vrij te beslissen overeenkomstig de ingeving van zijn groot hart. Getroffen door Jeans optreden, beloofde hij te zorgen dat de brief er over enkele dagen zou zijn. We hadden graag gehad dat monsieur Doutremont in Tours geweest was om een woordje over mijn zuster Jeanne in de krant te schrijven. Ze zeiden me dat dit zeer nuttig zou zijn, dat ze in verschillende winkels geweest was en daar mensen aangetroffen had, met een hart zo hard als een schuurborstel. We zijn op bezoek geweest bij de vrouw van de prefect, die ons zeer welwillend ontving en ons nog diezelfde avond, vanwege haar man, die we niet thuis troffen, een toestemming zond voor het hele departement. Ik ben erg blij met zuster Jeanne. Ze is zo goed en verblijft graag in Tours, maar het hindert haar dat ze nog niet kan gaan bedelen. Ik denk dat zuster Catherine zal komen voor de bedeltochten. Zuster Jeanne mag haar graag. Deze brief laat ons toe uit de eerste hand te vernemen hoe Jeanne zich, 10 jaar na het eerste begin, in haar congregatie gedroeg en hoe een jonge zuster haar zag. Het is een feit dat Jeanne, toen ze Tours verliet, daar een stevige basis gelegd had en dat het huis wortel geschoten had in de harten van de bevolking. Het blijde nieuws van dit evangelisch dynamisme verspreidde zich steeds verder. Monsieur Doutremont vertelde in Parijs aan de leden van de Sint-Vincentius-vereniging wat er in Tours gedaan werd. Deze deden de aanvraag tot een stichting. Begin 1849 ging Marie-Jamais naar Saint-Servant om een stichting te Parijs voor te bereiden. Ze kwam op 9 maart naar Tours terug met zuster Marie-Louise. Beiden vertrokken de 28e naar Parijs. Op 1 augustus zou het eerste huis te Parijs geopend worden. Men ontvangt ook een brief uit Besançon. Een zekere mademoiselle Junot had door het artikel van monsieur Veuillot het werk van Jean Jougon leren kennen en vroeg om een stichting. In november vertrekt zuster Pauline van Tours naar Besançon en laat daar het bericht over de Prix de Montillon van Jean publiceren. Ze had zich in Tours naast Jean kunnen voorbereiden. Nu zou ze de stichting in Besançon gaan organiseren. In hetzelfde jaar werd op verzoek van de leden van Sint Vincentius Apollo een huis geopend in Nantes. Het is in Nantes dat de naam Zusterkens der Armen zich verspreidde. De volkswijsheid had een naam gevonden waardoor de bedoeling van Jeanne het best uitgedrukt werd. Iedere vorm van overheersing uitsluitend, zich klein maken om beter te kunnen liefhebben. Hoofdstuk 20. Angers, 1849 tot 1851. Jeanne bedelde, het klinkt als een refrein. In 1849 trok ze door Touraine, Beauce, Anjou. Omstreeks deze tijd getuigt Léon Aubineau over haar. Ze gaat overal. Misschien zal ze ook bij u aankloppen en u waardig en bescheiden de reden van haar bezoek verklaren. De nood van haar armen en spreken over Gods barmhartige liefde voor hen. Met een hart vol van de ellende van de armen trok ze bedelend verder, God dankend en hem bewonderend om alle liefde die hij bewees. Er is geen periode in haar leven waarin ze opgewekter en vrolijker was dan in deze weken van inzameling in Angers en de daarop volgende stichting. Ze komt er begin december 1849 aan en werd reeds verwacht door een aantal families die min of meer relaties hadden met de Sint-Vincentius-vereniging. Vooral bij monsieur en madame de Quatre Barbe en bij mademoiselle Zenobie de Cacqueret was ze heel welkom. Deze laatste, die zich volledig ten dienste stelde van de armen, stelt haar aan de geestelijkheid voor. In ruil daarvoor vraagt ze haar een geschenk, haar bedelmand. Was dat nog de mand die broeder Claude Marie Gondet haar in 1841 geschonken had? Sindsdien had ze er verschillende moeten verslijten. Juffrouw de Kakkerij geeft haar een nieuwe mand. Zij zelf beschrijft dit eerbiedwaardige voorwerp dat helaas verloren ging. Van middelmatige grootte, gesloten door een deksel dat aan het hengsel vastzat en in een halve cirkel openging als men de twee uiteinden losmaakte. Oorspronkelijk moet deze wilgenmand wit geweest zijn, maar toen ik ze voor het eerst zag, had ze door de tijd de kleur van rijp koren gekregen. Ook de quatre barbes werden waardevolle vrienden. De graaf was een eenvoudig man die met een totale inzet voor de armen zorgde. Men vertelt dat zijn vrouw hem eens lachend zei: "Mijn beste man, als je mij niet had, zou je tenslotte geen ander onderkomen meer hebben dan het hospitaal." "Ik zou niet te beklagen zijn," antwoordde hij, "want ik zou een gezelschap zijn van de zusters en de armen, mijn beste vrienden. Bovendien," zo voegde hij eraan toe, "zou je me toch wel af en toe komen opzoeken." Hij was Jeanne zeer genegen en nam haar in zijn rijtuig of in zijn calèche mee om haar een tocht te laten maken langs de kastelen van Anjou, zodat ze daar bekend raakte en later alleen zou kunnen terugkeren. Ook daar voelde ze zich thuis. Ze bleef eenvoudig zichzelf, zoals ze tussen haar armen of op het bureau van de ambtenaren was. Zo bezocht ze ook het kasteel van Bourdirey, de woning van de oude madame de Falloux, wier zoon gedurende een jaar minister van Onderwijs was. Hij zou een trouwe vriend van Jeanne blijven. Toen hij haar 25 jaar later, in 1874, als oud man kwam bezoeken, riep hij met haar herinneringen op aan haar eerste bezoek aan Anjou, dat spoedig gevolgd werd door de dood van zijn moeder. Jeanne bedelde in Angers voor de reeds bestaande stichtingen. Maar vanaf het eerste ogenblik dacht ze eraan om, evenals in Rennes, een huis te openen in deze stad die haar zo goed ontvangen had. In de straten ontmoetten ze de bedelaars die er sinds het begin van de eeuw zeer talrijk waren. Ze wist dat de armenzorg niet in alle behoeften kon voorzien. Door de industriële ontwikkeling kreeg het pauperisme steeds meer omvang. En dat zou in de komende jaren nog erger worden. 15 jaar later waren er van de ongeveer 50.000 inwoners 8.000 ingeschreven bij de armenzorg. Er was veel nood te lenigen, vooral bij arme bejaarden. Wel was er, zoals in Rennes, een stedelijk gesticht voor bedlegerige bejaarden. De zusters van Sainte-Marie d'Angers trachten er, zover als dat in de hospitalen van die tijd mogelijk was, tegemoet te komen aan de algemene ellende. Er bestond ook een armenhuis dat in 1831 door samenwerking van edelmoedige particulieren werd opgericht en dat de stad later overnam. Men nam er een 100-tal min of meer misdadige bedelaars op van allerlei leeftijd. Men besteedde er ook zorg aan hun heropvoeding. Andere bejaarden, om slechts van hen te spreken, konden rekenen op hulp van een aantal instanties die met liefde en vindingrijkheid de ergste nood trachten te lenigen. Zo was er een groep gevormd door dames, de Confrérie de la Nativité, die armen bezochten. Anderen hadden met het doel om allerlei vormen van liefdadigheid te verrichten de Association des Dames de la Providence gesticht. De Sint-Vincentius-vereniging, ontstaan in 1838, was jong en ondernemend. Zij had een kledingmagazijn geopend. Er bestonden dus reeds diverse instanties die goed werkten en misschien werd er door de liefdadigheid in Angers meer hulp verleend dan elders. Toch zag Jeanne dat er nog veel arme bejaarden waren, die wachten om gastvrij en liefdevol te worden opgenomen in een huis dat speciaal voor hen bestemd zou zijn. Ze sprak daarover met haar vrienden in Angers en deze waren van harte bereid hun medewerking te verlenen. Op 11 december kwam monsieur Maupoint, een vicaris-generaal, van Rennes op bezoek bij de zusterkens aldaar. Hij kende hen nog niet, doch hij kwam naar aanleiding van een verzoek dat hij uit Angers ontvangen had. Zou hij bereid zijn voor arme bejaarden een huis of een kapel af te staan die hij in die stad in eigendom had? Hij scheen tevreden over zijn bezoek aan de zusters te Rennes en dit werd het begin van een langdurige vriendschap. Zijn kapel en zijn huis zouden inderdaad in Angers het eerste onderdak voor de zusters en hun bejaarden worden. De stichting had plaats in april 1850. Waarschijnlijk was Jeanne in de wintermaanden met de opbrengst van haar bedeltochten naar Tours teruggekeerd. Daarna moest ze in andere streken gaan bedelen. Op woensdag 3 april verlieten Marie Jamais, zuster Pauline en zuster Félicité de Sainte-Marie Tours, in gezelschap van Jeanne om het huis in Angers te gaan openen. Monseigneur Angebault ontving hen met open armen, gaf de sleutels van de kapel van Monsieur Maupois en zei aan Marie: open de deur, mijn dochter, voor alle armen die erom vragen en wees goed voor hen. Zoals elders kwamen ze ook hiertoe met lege handen. Ze hadden met hun vieren slechts 6 francs om het werk aan te vangen. Op haar verzoek kreeg Jeanne vergunningen om te bedelen. Ze werden op haar naam gesteld. Het is zij die de nieuwsbladen voorstellen. Evenals in Saint-Servant werden de zusters in Angers dikwijls de Jeanne Jougons genoemd. In de Journal de Maine-et-Loire kon men op 12 april lezen: 3 maanden geleden kwam Jeanne Jougon bij ons bedelen. Ze was verrast over de goede ontvangst. Bij haar vertrek zei ze: ik sta nu in de schuld bij de mensen van Angers. Ik kom weldra terug om die te voldoen. De goedhartige Bretonse is nu, trouw aan haar woord, terug binnen onze muren. Met deze brief wil ze zich aan onze stad voorstellen. De geschiedenis van onze oorsprong kunt u vinden in de redevoering van Monsieur Dupin bij de uitreiking van de Prix Montyon. Sinds die aanmoediging heeft God ons zichtbaar bijgestaan. We zijn nu 80 zusters die 500 à 600 zieke bejaarden herbergen, voeden en verzorgen in 7 huizen die achtereenvolgens gesticht werden te Saint-Servant, Dinan, Rennes, Nantes, Tours, Parijs en Besançon. Thank you. In al deze plaatsen werden we van het nodige voorzien. De steun van de bisschoppen, de bescherming van de gemeentebesturen en de liefdadigheid van de inwoners. Onze statuten zijn het resultaat van onze ervaring. Ze werden geïnspireerd door de noden van de armen. Een zeer eenvoudig reglement waarin onze diverse werkzaamheden beschreven staan, vormt de basis van onze eenheid en ons werk. 2 dagen later vertrok Marie weer heel voldaan naar Tours. Ze was vergezeld van 2 postulanten uit Angers die zonder twijfel na de eerste rondreis van Jeanne in december besloten hadden in te treden. De zusters installeren zich dus in de oude kapel en beginnen het huis in te richten. Op 29 april worden de eerste bejaarden opgenomen. De inzameling had veel succes en bracht vooral giften in natura op. Boter ontbrak echter nog en Jeanne zag dat de oudjes droog brood aten. "Maar dit is toch het land van de boter," zegt ze. "Waarom vragen jullie die niet aan Sint-Jozef?" Ze zette een devotielichtje bij zijn beeltenis, haalde alle lege boterpotjes en plaatste die bij Sint-Jozef met een bordje. "Goede Sint-Jozef, stuur ons boter voor onze bejaarden." De bezoekers die dit zagen reageerden heel verschillend. Sommigen stonden verbaasd, anderen lachten om zulke naïviteit. Nog een ander liet zich heel misprijzend uit. Doch enkele dagen later stuurde een anonieme weldoener een zeer grote hoeveelheid boter en alle potjes werden gevuld. Jeanne had graag dat er een opgewekte sfeer in huis heerste. Op zekere dag ging ze heel schuchter, maar aangemoedigd door de vriendschap die ze in Angers ondervond, naar de kolonel die garnizoenscommandant was in Angers en vroeg hem of hij bereid was enkele muzikanten van het regiment te sturen om een feest van de oudjes met muziek op te luisteren. "Zuster, ik zal ze allemaal sturen om u plezier te doen en uw lieve oudjes op te vrolijken." De uitbundige goedheid die de fanfare leek te vergezellen, riep op haar beurt de goedheid van anderen op. Een arts, dokter Renier, bood aan de bejaarden gratis verzorging aan. Hij was, zoals meerdere trouwe weldoeners, lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Een van de leden van deze keten van onderlinge hulp deed nog meer dan zijn bezittingen afstaan. Hij bood zichzelf aan. Het was Paul Gontard, een jonge priester. Aanvankelijk advocaat, wilde hij een evangelisch leven leiden en werd in 1848 priester gewijd. Hij schonk de bejaarden een bed. Bij een bezoek aan het huis in de wijk Doutre werd hij getroffen door de armoede van de zusters. Hun blije nederigheid. In de stralende zomer van 1850 nam hij op zekere dag zijn koffer, vertrok naar Parijs en ging naar het huis in de Rue Saint-Jacques, waar hij de algemene overste aantrof. Hij stelde zich met al wat hij bezat ten dienste van de congregatie. Hij bleef daar wonen tot aan zijn dood in 1873. Zoals we zullen zien, zouden andere priesters zijn voorbeeld volgen. Omstreeks deze tijd verliet Jeanne Angers om in andere steden van het departement te gaan bedelen. Ze was voorzien van een toelating van de prefect die de dame Jeanne Jugon in het gehele departement de bescherming van de burgerlijke en militaire autoriteiten verzekerde. In Angers werden de bedeltochten voortgezet door een novice die Jeanne had opgeleid. Jeanne liet in Angers een blijvende herinnering na. Bijna 30 jaar later kwam Léon Cognier, iemand die haar vroeger ontvangen had, langs een groep jongeren die met veel lawaai onbetamelijke liedjes zongen. Plotseling hoorden ze het Angelus luiden. Een van de meisjes zei tegen de anderen: "Dat is het klokje van Jeanne Jugon, ze hoort ons." De rust keerde weer en de bende ging uiteen. In november 1850 werd het huis zwaar beproefd. De zeer jonge overste, zuster Félicité de Sainte-Marie, 23 jaar oud, stierf van tyfuskoorts. Dit was het eerste sterfgeval in de familie van de zusterkens der armen. Zuster Félicité werd vervangen door de novice die bedelde. De inrichting van de kapel van Abbé Maupoint was slechts voorlopig. Men kon er moeilijk ventileren. Het gedeelte van de zusters was door een papieren wand van de zaal van de oudjes afgescheiden. Wanneer er een bejaarde op sterven lag, bracht men deze over naar de zusters, die dan gedurende de nacht waakten. Op 24 december 1850 kreeg de communiteit beschikking over een domein, La Méline, dat op een hoogte in de omgeving van de stad gelegen was. Even later vestigden de zusters zich daar. Jeanne had echter Anjou reeds verlaten en was op bedeltocht. Ongeveer omstreeks deze tijd, de winter van 1850-1851, gaf Marie Jamais in een brief aan de overste van Dinant deze richtlijnen. Zeg aan Sœur Marie de la Croix niet te bedelen in de buurt van Le Mans of in het departement van Mayenne. Want men gaat een stichting beginnen in Laval. En even later, ze mag naar Brest gaan. We zijn blij met de drie meisjes die ze in Lorient gezien heeft. Dinant, Lorient, Brest, enkele mijlpalen op de weg van Jeanne. En overal waar ze langskwam, riep ze anderen. Een groot deel van de eerste zusterkens kwamen zich aanbieden omdat ze dezelfde weg van Jeanne wilden gaan. De weg van de gedeelde armoede. Ook op deze manier is zij de moeder van alle zusterkens. Ze blijft een korte tijd in Dinant. Er is een beeltenis van haar bewaard die uit deze tijd van haar verblijf moet zijn. In maart 1851 kwam er een zekere monsieur Germainville van Parijs naar Dinant om er een Sint-Vincentius-vereniging op te richten. Hij ging naar de zusterkens. Toen hij 12 jaar later Jeanne om een nieuwe stichting te Parijs vroeg, ten behoeve van oude militairen, maakte hij allusie op zijn vroegere ontmoeting met de grote Jugon. Ik zie haar nog, neergehurkt met uw andere zusters, hymnen zingend. Doch laten we haar volgen naar Brest. Ze dacht terecht in die stad veel oude bejaarden aan te treffen die aan hun lot overgelaten waren. Ze begon met een bezoek te brengen aan een zeer actieve dame, Madame de Chailly, weduwe van een zeeofficier. Zij had in Brest een Sint-Vincentius-vereniging voor vrouwen opgericht. De ontmoeting was niet erg bemoedigend. Alle omstandigheden schenen tegen een dergelijk project gericht en de moeilijkheden waren onoverkomelijk. Jeanne luisterde en begreep. Ze dacht na en besloot dan. Wel, mijn goede mevrouw, we gaan het proberen. Weer gaat ze bedelen, vergezeld van een vriendin, mademoiselle Chouteau. Ze komen aan een huis waar de laatste een slecht onthaal vreest. Het zou verstandiger zijn het over te slaan. Maar Jeanne, het schelle koord grijpend, antwoordt haar. We bellen in de naam van God en Hij zal ons zegenen. Ze kregen een edelmoedige gift. Bellen in de naam van God. Deze formule verraadt Jeannes geheim. Haar werk is niet het hare, het is het werk van God. Haar stoutmoedigheid en haar moed is niet de hare, het is de kracht van Christus. Stoutmoedigheid en vrijheid, vertrouwen en dankbaarheid vormen het klimaat van haar bestaan en het geheim van haar blijheid. Beste luisteraars, tot zover het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben het leven van de heilige Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Morgen lezen we verder.